Ik groet u allen in de naam van onze lieve heiland, Heer Jezus Christus. En ik hoop dat we straks dat prachtige lied nog een keer mogen zingen. Want ik vind het echt een schitterend lied. Het licht is een beetje spaarzaam. Vincent, kun je jou een knopje bijdrukken? Dank je. Oh, leef slechts het nieuwe leven na door Jezus u verworven. Geen zonde heerst meer over u. Dat is toch heerlijk, broeders en zusters. Dat we niet meer hoeven te leven naar die oude mens, maar als door hem bevrijden. Ik wil met jullie vanavond natuurlijk over het gebed spreken. En morgen wil ik spreken met jullie over de gebedslast. En het blijven in Christus wat er alles mee te maken heeft. Maar vanavond wil ik met jullie spreken over het thema leer ons bidden. Naar aanleiding van de vraag van een de discipelen die tegen de Heer Jezus zegt in Lucas 11 vers 1 van Heere leer ons bidden. En dan gaan we samen naar Matthäus 6 eens kijken wat de Heer Jezus erop geantwoord heeft. En het wordt vanavond geen, dan moet ik u teleurstellen, geen ouderwetse drie punten preek. Maar ik heb 20 punten, dus ik weet niet hoe lang het gaat duren. Dus zo moeten we maar even kijken, hoe we dat oplossen. Maar sommige punten zijn heel kort, maar andere hebben we nog uitgesplitst. A, B, C, D, dus. We moeten maar even kijken. Maar goed, als we dan lezen met elkaar Matthäus 6 vers 9 tot 15, daar is het antwoord van de Heer Jezus, bid u dan zo, dus op deze wijze, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En geef ons Heer ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus direct antwoord geeft. We zien vaak dat de Heer Jezus geen antwoord geeft of op een andere wijze, of op een bedekte wijze, of in de gelijkenis, of dat hij zijn discipelen later afzonderlijk onderwijst, maar de Heer Jezus geeft hier terstond antwoord op. En hij heeft ook niet zoiets van, nou ja, je weet nog wel hoe je moet bidden, je hebt mij vaak horen bidden, hoewel hij ook vaak natuurlijk alleen op de berg was, de hele nacht door, in gebed met zijn hemelse Vader, maar de Heer Jezus die geeft deze discipelen antwoord en ook natuurlijk al die mensen die erbij waren en ook ons. En waar moeten we dat denk ik niet zien? Dat we elke dag dit gebed gewoon standaard bidden, voorlezen zo voor de Heer, maar dat we begrijpen wat de Heer Jezus hiermee bedoelt. Dat het een soort raamwerk is, een soort geraamte, een soort leidraad voor ons, waaraan we van alles op kunnen hangen, maar dat we moeten blijven binnen dat geraamte wat de Heer Jezus ons hier aangereikt heeft. En uit het antwoord van de Heer Jezus kunnen we natuurlijk ook opmaken dat hij het belangrijk vindt dat wij bidden leren. Ik denk dat we daarin niet van mening verschillen, dat we allemaal zullen weten dat bidden belangrijk is, omdat we ook al gehoord hebben, als wij niet bidden, dan ontvangen we niks. Jacobus is daar heel duidelijk over. Maar ook als u de Heer kent en al een poosje met hem leeft, dan weet u, als u niet bidt, dan ontvangt u niet. Ik had vorige week nog iemand, nee. Was vandaag zaterdag, nee, deze week nog iemand die al een half jaar in stille tijd hield. Nou ja, dan was hij wel heel zijn geloof en heel zijn relatie natuurlijk kwijt. Dan hou je dat niet vol. En dan zegt hij ook, hij houdt het niet vol. En hij ging dan klagen en de Heer de schuld geven. Maar gelukkig hij heeft zich bekeerd. En dan zegt Jezus, bid u dan zo. En dan, als wij dan kijken, hoe moeten we dan bidden? Dan zegt Jezus, onze Vader. En zou je zeggen, ja dat is toch makkelijk, dat is toch simpel. Iedereen bidt toch tot onze Vader. Nou, u zou eens moeten luisteren naar wat u zelf bidt. En soms mag u ook luisteren naar hoe een ander bidt. Niet om te veroordelen, maar wel om te leren. Doordat de Heer Jezus zegt, onze Vader, daarmee plaats hij ons direct in het gezin. In de familie. In een hele intieme relatie. En dat is heel iets anders dan ik bid tot Heere God in de hemel. God in de hemel, dat is... Dat is soms zo onpersoonlijk, zo abstract zelfs. Maar Jezus leert ons dat niet. Jezus, en ik denk als we de Heere nog niet kennen, als we nog niet in het geloof zijn, dat het goed is om tot de Heere God te bidden, de rechter van hemel en aarde, dat hij ons de zonde wil vergeven. Maar je moet je voorstellen, als u zelf vader bent en uw kinderen komen naar u toe en die zeggen, baas, als u een zaak hebt bijvoorbeeld, of meneer, dan verwacht u toch dat uw eigen kinderen u aanspreken als vader. En dan mogen die kinderen ook weten, als u een redelijk verzoek hebt, als ze een redelijk verzoek hebben, dat u ze helpt. En dat het uw verlangen is. Mijn kinderen weten gewoon, als ze met een redelijk verzoek komen, dat het mijn verlangen is dat ik ze help. En ik ben niet eens een goede vader zoals de hemelse vader. Ik ben maar een aardse pa. Dus dat plaatst ons direct in een heel andere verhouding tot God. Als dat wij vaak, denk ik, in ons gebed tot uitdrukking brengen, dan zijn wij vaak toch best wel wat afstandelijk en heel anders, als zoals Edward ons vanmorgen ook geleerd heeft, dat dat moet gaan, moet zijn intiem en vertrouwd in de gemeenschap met de Geest. En als we dan zien wat Jezus hier doet, is hij zegt, onze Vader, ik vind het zo mooi dat Jezus zijn Vader niet voor zichzelf heeft willen houden. Hij heeft ons mede kinderen gemaakt, mede erfgenamen gemaakt, en hij heeft zijn Vader als het ware aan ons aangeboden. Wij mogen ook broers van de Heer Jezus zijn. En wij mogen ook tot zijn papa Vader zeggen. En dat denk ik zo'n rijkdom, zo'n heerlijkheid, zo kostbaar. Weten, we hebben de vorige keer geloof ik over het bloed gesproken. Toen hebben we gezien dat het bloed ons verzoend heeft. Dat inderdaad die grote God, die Heere van hemel en aarde, die rechter van het ganse al, vertorend was op ons vanwege onze zonden. Maar dat door het bloed van Jezus, door het offeren, door het lijden, door zijn sterven van het kruis van Golgotha, dat we verzoend zijn en dat de toegang vrij is tot de troon van God. En het is geweldig om dat te begrijpen. En dat wil natuurlijk de Vader. De Vader wil natuurlijk ook dat wij hem Vader noemen. Dat is, we hebben de laatste weken ook over het hemelse denken. Dan moeten wij begrijpen, denk ik, hoe de Vader denkt, hoe hij ons ziet. Dat moeten we leren met elkaar. En dan weten we, zeker als je de Heer beter leert kennen, ook door de tijd heen, dat God daarna verlangt, naar gemeenschap met zijn kinderen, zoals wij ook verlangen. Ik heb mijn kinderen ook graag om me heen. Ik weet niet hoe het met jullie is. Die kunnen misschien wel eens lastig zijn, maar ik heb ze graag om me heen. Die van mij niet meer, die zijn groter, hoewel, soms ook nog lastig. Maar je hebt je kinderen gewoon graag om je heen. Tenminste, ik wel. Daar hou ik van. En ik hou ervan, maar als ze iets hebben, dat ze niet naar de buurman gaan, maar dat ze bij hun eigen pa komen. Nou, zo is het ook met de Heer, dan zien we de hele Babel door. Hij wil als je ziek bent, dat je naar hem komt. Dan wil hij niet dat je naar de dokters gaat. Tuurlijk mogen we naar een dokter, maar wel via hem. Dat hij het leidt, dat hij het stuurt. Ze moet je natuurlijk gelijk wegbrengen, zoals met Corinne. Dan heb je geen zeggenschap, dan ga je gelijk. Maar dan nog zie je dat ook dit meisje de Heere zoekt. En dan zegt Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, we weten, kun je zeggen natuurlijk, we weten allemaal dat de Vader in de hemel is. Waarom zegt Jezus dat? Maar weet ook dat Jezus zegt, Johannes 14, vers 23, dat hij en de Vader bij ons komen wonen. En ik denk dat de Heer ons dat wil leren om daarmee te voorkomen. Sommige mensen die bidden tegenwoordig tot God in hunzelf. En denk een hele levensgevaarlijke wending. En waarom is de levensgevaarlijke wending? Wel heel eenvoudig, omdat Jezus ons niet geleerd heeft. En als we de dingen niet vinden in de schrift, dan moeten we ze niet praktiseren, want het is levensgevaarlijk. Omdat we een grote misleider hebben, die boze, listige omleiding. We weten dat uit de schrift, we gaan vanavond niet over hem praten, maar het zijn natuurlijk listige omleidingen. En als je praat tot God in jezelf, dan is dat niet volgens het gebed, volgens het raamwerk, volgens de leiding die de Heer Jezus daaraan geeft en ons geleerd heeft. En dan zegt de Heer Jezus in vers 9, uw naam wordt geheiligd. En dan wil ik eens even met u over nadenken, wat betekent dat nou, uw naam wordt geheiligd? En we weten vanuit de schrift allemaal van Exodus 13, dat de Heer zich bekend maakt, Exodus 13 vers 14 aan Mozes, wie hij is. Hij zegt, Mozes, ik nou naar het volk ga, wie moet ik zeggen wie u bent? En dan zegt hij, ik ben, de ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is. Hij kan als het ware ons niet vertellen wie hij is. zo onnoemelijk groot is, onze God. Maar dan zien we dwars door de schriften en dan ook maakt de Heer zich bekend natuurlijk als de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Zo zien we de God van Israël. En dan heeft hij het over dat zijn naam, want de naam staat voor de persoon. En het, wat de naam over iemand zegt, dat is hij ook. En dan zien we, en als jullie er meer van willen weten, dan zijn daar ook prachtige sites voor. Dan kun je dat allemaal nagaan. Elohim, hoeveel dingen dat er niet staan. God is kracht, enzovoort, enzovoort. Maar ik wil er vanavond, die kan ik ze natuurlijk niet allemaal behandelen, maar ik wil er een aantal met u behandelen. En dan zeg ik bijvoorbeeld Exodus 17, daar kennen we allemaal die geschiedenis, hè, de Amalekieten, dat er gevochten moest worden met de Amalekieten. En dan Mozes zegt tegen Jozua, strijdbare mannen zoeken, morgen gaan we oorlog voeren, gaan we vechten met de Amalekieten en ik zal staan op de berg. En dan weten we allemaal dat Mozes daar staat met zijn staf in zijn hand en zijn armen in de lucht. En zolang Mozes zijn armen in de lucht houdt, dan is daar de overwinning voor de Israëlieten. Zodra zijn armen zakken, als je moe wordt, dan is er overwinning voor Amalek. En dan bedenken ze een strategie en dan gaan ze Mozes op een steen zetten. En dan komen Aaron en Hur naast hem staan en die houden zo zijn armen in de lucht. En zo behalen ze de overwinning op Amalek. En als Mozes dan klaar is, dan bouwt hij daar een altaar en dan zegt hij, de Heer is mijn banier. Ja, en dat is de naam Yahweh Nessie. De Heer is mijn banier. Dus van een banier kun je ook denken aan een vaandel. Dus een soort logo. Een soort merk. Dan kun je zien dat Mozes, dat de banier, dat betekent Yahweh Nessie, de Heer is mijn banier. Dus dat is onze aanvoerder. Dat is onze leidraad. Dus dan zie je dat Jozef ook niet won door spierkracht, maar dat ze wonnen omdat Mozes naar boven keek. Omdat ze vertrouwden op de Heer. Dat God zelf voor hen zou strijden. En dan verder maakt de Heer zich bekend als gerechtigheid. Yahweh zit kenu. En als ik dan voorlees uit het Oude Testament. Ik zal het voor teksten noemen uit het Nieuwe Testament. Dan zie je dat Jeremia 23 zegt vers 5 en 6. Hier komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Onze Heer Jezus. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Dat is nog toekomst. Dat hij komt en koning zal zijn op de aarde en zal regeren vanuit Jeruzalem. En dat zie je ook in vers 6. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dan zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal de Heere onze gerechtigheid. Dus dat betekent hij is recht in al zijn weg, in al zijn werk. Hij zou niet eens onrecht kunnen bedenken. Zo recht is God, zo heilig is God. Zo uniek in zijn wezen. En dan zien wij ook in 2 Korinther 5 vers 21. Dat Christus voor ons gerechtigheid van God geworden is. Want hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En ook 1 Korinther 1 vers 30 leert dat. God ons geworden is tot wijsheid. Tot rechtvaardigmaking, heiliging en verlossing. Jezus Christus onze Heer. Hij is de God van gerechtigheid. Dus als wij bidden, dan moet ons bidden altijd zijn binnen zijn recht. Als wij bidden en het is buiten zijn recht om, kan de Heer ons niet verhoren. En ik denk dat vele gebeden van ons niet verhoord worden, omdat wij niet het juiste bidden. Ik heb geleerd dat ik heel vaak de verkeerde dingen aan de Heer vraag. En dan ga ik een stap terug en dan zeg ik, Heer, u wilt mij helpen dat ik de juiste vraag aan u stel. Maar hij moet ons helpen om te bidden. Dat hebben we ook vanmorgen gehoord. Romein 8, 26, dat de Heilige Geest ons moet helpen. Want als ik dingen vraag buiten zijn gerechtigheid. Als ik dingen vraag buiten zijn orde, buiten zijn wet. Dan kan de Heer ons niet verhoren. Want hij kan nooit tegen zichzelf ingaan. En vaak als het met andere mensen te maken heeft. En het zou, dan zou hij ons bij wijze van spreken recht doen en die ander onrecht. Zo mogelijk voor de Heer. Soms moeilijk voor de Heer. De een vraagt een mooie Heer en de ander om rekening. Nou is God gelukkig enkel wijsheid, dus je lost het wel op. Maar ik bedoel, als je dat soms hoort, dat kan natuurlijk niet. Hoe moet de Heer dat oplossen? Hij blijft binnen zijn naam. Hij blijft binnen wie hij is. En daarom is het zo belangrijk dat we deze, uw naam worden geheiligd. Ja, uw naam wordt afgezonderd, maar ook uw naam wordt als het ware bevestigd. In onze gebeden, door onze gebeden, moet de naam van de Heer bevestigd worden. Dat Hij recht is. En dat Hij onze banier is. Dat Hij onze kracht is. En dat Hij onze sterkte is. Dat Hij als het ware onze aanvoerder is. En dan een van de namen waar de Heer zich mee bekend maakt. Dat is ook een prachtige naam waar we de laatste tijd wel over nagedacht hebben. Yahweh Makadosh. God is degene die ons heiligt. En dan zegt de Heer al om te beginnen in Leviticus 20 vers 8. Vers 8. Houd mijn verordening en doe ze. Ik ben de Heer die u heiligt. Zoals het bloed ons reinigt. Niet onze werken, maar het bloed. Zo is het de Heer die u heiligt. En dan die prachtige tekst uit Hebreeën 2 vers 11. Immers zowel hij die heiligt als Jezus, als zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Uit God geboren. En daarom schaamt hij zich er niet voor hun broeders te noemen. En daarom kunnen we tot onze Vader bidden. Maar hij die heiligt, zie je? Dus hij heiligt ons. Hij zorgt dat zijn gemeente zonder vlek en vrimpel wordt. Efeze 5 vers 27. Hij doet dat. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is bezig om ons door woord en door gebed en door allerlei wegen die de Heer gebruikt om ons te heiligen. Want als Hij ons heiligt, zullen wij ook zijn naam heiligen. Dan wordt in ons gezien wie God is. Dan wordt in ons gezien wie Jezus is. En als wij als christenen onrechtvaardig handelen, elkaar onrechtvaardig bejegenen bijvoorbeeld. Ja, dan wordt God niet meer verheerlijkt. Dan wordt niet zichtbaar dat Hij onze God is. Ja, en dat is voor de wereld vaak zo'n geweldig probleem. Mensen die zich christenen noemen en die er daar niet naar leven. Nou, en dan krijg je al die discussies, weet je wel. Ja, wij zijn zwak en wij zijn zussen, wij zijn zo. Maar God is het die ons heiligt. Het is Gods werk. Maar daarvoor is ook gebed nodig. Dat we gemeenschap met Hem oefenen. Als wij gemeenschap met de Heer oefenen, beoefenen. En Hij met ons, dan kan Hij ons veranderen. Dus gebed is niet alleen maar vragen om iets te krijgen. Gebed is een hoofdzaak gemeenschap met God. Waardoor Hij ons kan veranderen. Dus gebed is niet een moeten. Gebed is een geweldig voorrecht. Het is misschien wel het grootste voorrecht wat wij hebben als kinderen van God. En daarom is het misschien zo ontzettend moeilijk. En daarom worden we zo verschrikkelijk aangevochten als we proberen te bidden. En daar hoeven we elkaar niet raar op aan te kijken, maar dan maken we allemaal mee. Er was nog een half uurtje over in de gebedsketting. En ik ben ontzettend dankbaar dat jullie er allemaal aan meegedaan hebben. Dat we daar rondkregen met ons kleine groepje. Dus ik had Dina aan het gemeld. Ik zei, nou dat doe ik toch wel. En dan begin ik te bidden. Gisterenmiddag om 12:30. En jullie mogen rustig weten, ik had niks te bidden. Maar dan ga ik wel. Dan ga ik op mijn knieën zitten. En zeg ik, Heer, wil u mij helpen? En er kwam maar voortdurend een deel van het psalmvers in mijn hoofd. Ik wil, ik zal het doen, ik zoek de zee. Psalm 27, daarom hebben we die gisteravond ook gezongen. Dus dan wil de Heer ons leren zeggen, jongen, je moet daar je hart op zetten. Totdat de zegen komt. Of het nou een uur duurt, of een dag duurt, hoe lang het ook duurt. En Edward heeft er vanmorgen ook gezegd. En dat we onze wil daar soms op moeten zetten. Dat is ontzettend belangrijk. En we zeggen, Heer, wat er gebeurt, gebeurt er, maar ik zet mijn wil erop. Want de Heer heeft dat als ware nodig. Ook onze instemming, onze medewerking, zodat Hij ons kan bekrachtigen door de Heilige Geest. Maar laat je nooit uit het veld slaan. Dus je zegt, jongen, het lukt mij niet om te bidden. Laat je nooit uit het veld slaan. Want bidden blijft het zwaarste werk. Het is het heerlijkste werk, maar ook het zwaarste werk. Dus vertrouw erop. En dan ben ik zo blij dat de Heer mij dan helpt op zo'n moment. En dat kwam zo mooi in. En ik wist echt niet welke psalm ik moest laten opzoeken. En dan komen er nog wel regeltjes bij natuurlijk. Ik wil. Ik zal het doen. Ik zoek die zegen, zegt David. En als David er zo zijn hart op moest zetten, dan is dat er ons soms ook nodig. Een andere naam waar de Heer zich mee bekend maakt, is Yahweh Shammah. Ezekiel 48 spreekt er over 18.000 el rondom. Ezekiel 48 vers 35. En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn de Heere Israël. En we hebben daar al vaker over gesproken. Dat hoeven we vanavond allemaal niet uit te leggen. Dat jullie weten dat de Heer altijd verlangt om in ons midden te zijn. En dan een hele bekende die we allemaal kennen natuurlijk. Dat is Shalom. Yahweh Shalom. God is vrede. Maar eigenlijk is Shalom veel meer dan vrede. Dat omvat veel meer, want je kunt vrede hebben met elkaar. Nou, wij zeggen dan, we hebben geen ruzie, we hebben vrede met de buren. Maar vrede is natuurlijk veel meer. Dat is wat de Heer geeft. En dat zullen ook mensen merken als zijn shalom in ons hart is, als zijn shalom in ons huis is, dan ervaren mensen dat die bij je komen. En ervaren ze daar de shalom, de vrede van de Heer. En een van de mannen die dat gedaan heeft, dat was Gideon toen hij de Heer een altaar bouwde. Toen heeft hij gezegd, de Heer is vrede. En denk ook Romeinen 8 vers 6, een heel belangrijk kenmerk. De Heilige Geest is de geest van leven en vrede, staat daar. Als wij bezig zijn in ons werk, in ons leven, met onze vragen, met onze gedachten, met onze worstelingen, met onze strijd, met alles wat we bezig zijn, als de vrede weg is, is het niet door de Heilige Geest. Als u aan het worstelen bent om een vraag te beantwoorden en u wordt onrustig, u raakt in de war, zit u aan de verkeerde boom te knabbelen, dan komt die vraag niet uit God. Dat is altijd van die boze. Die is altijd bezig om verwarring te stichten. Het is zo eenvoudig als we luisteren naar wat Jezus zegt. Aan de vruchten ken je de boom. Dat is ook de vruchten van onze arbeid. De vruchten van ons werk. De vruchten van ons denken. De vruchten van onze overdenkingen. Als we in verwarring raken, dan zijn we misleid. Dan zitten we op het verkeerde spoor. En dan moeten we terug. We zeggen, Heer, laat het me zien. Waar ben ik misleid? Waar ben ik de fout in gegaan? Of waar heeft die boze me aangevallen? God maakt zich ook bekend als de God die geneest. Yahweh Rofe. En ik zal u een tekst voorlezen uit het Oude Testament. Exodus 15 vers 25. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God. En doet wat juist is in zijn ogen. Als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt. Dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heer uw heelmeester. We kennen natuurlijk allemaal de geschiedenis van de koperen slang in nummer 21. Degenen die gebeten waren door de slang, die moesten kijken, alleen maar kijken naar de koperen slang. Wat denk ik daar stereotyp gestaan heeft voor het kruis. En we zien ook in de geschiedenis en in de wandel van de Heer Jezus op aarde, dat elke zieke die bij hem kwam, dat hij die genas. Voortdurend lees je dat hij genas en Allah. Nou, als wij dan genezen, dan mogen we daar God de eer van geven. Maar als wij niet meer geloven in genezing, ook niet voor ons lichaam, voor onze geest, voor onze ziel, dan wordt Gods naam niet geheiligd. Dan krijgt daar de Heer de eer niet van. Dus het is zo belangrijk om binnen ons gebed en binnen ons denken ons te houden aan het woord van God. En als de Heer dan zegt, de Heer Jezus zegt dat we zo moeten bidden dat zijn naam geheiligd wordt, dat zijn naam geëerd wordt, dat zijn naam groot gemaakt wordt, dat zichtbaar wordt voor de wereld rondom ons heen wie hij is. Dan moeten we ons in ons gebed en in ons leven richten op die naam en dan blijven binnen de context, binnen de omheining, binnen de ruimte die die naam ons geeft. Dat is toch ook van ons verlangen, neem ik aan, dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt, ook als onze geneesheer. Waar de Heer zich verder mee bekend maakt, is Yahweh Jireh. En de Heer zal voorzien, ook weer een overbekende geschiedenis, uit Genesis 22, als Abram, als het ware beproefd wordt, als hij Isaac moet gaan offeren. En dan uiteindelijk de Heer hem tegenhoudt. En dan zegt Abraham ook, de Heer zal erin voorzien. En dan komt die ram die vastzit in het brandhout. En dan noemt Abraham de Heer daar Yahweh Jireh, de Heer zal voorzien. Yahweh Roi, dat is de laatste, dan zal ik hem stoppen. Dat is de Heer is mijn herder, Psalm 23, kennen we natuurlijk allemaal. Hè? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En denk ook aan Johannes 10. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben een goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Als wij gaan begrijpen wie God is, in zijn hoedanigheid, in zijn heiligheid, in zijn verlangen om te voorzien, in zijn verlangen om te zorgen dat het ons goed gaat, dat we gezond zijn. Als we gaan begrijpen dat hij er altijd bij is. Als we gaan begrijpen dat hij de heilige is, de alleenwijze God. dan zal dat ons gebed ondersteunen en dan zal dat ons gebed richting geven. En dan zal dat gebed ons kracht geven. Het is best goed om gedurende een langere tijd ook, als u van die namen eens een lijstje maakt en u legt er dat bij als u bidt, zodat u uiteindelijk al die dingen in uw hart krijgt. Want het is zo belangrijk dat het woord van God in ons hart woont. En dan kan de Heer Jezus dat gebruiken. Een paar dingen over de voorbereiding tot gebed. We hebben nou gelezen natuurlijk, Matthäus 6 vanaf vers 9, maar hiervoor, daar in die verse daarvoor, dan geeft de Heer Jezus een paar dingen aan hoe we niet moeten bidden. En dan zegt hij in vers 5, wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen op de hoeken van de straten te bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Nou, zijn wij dan niet zo gewend, geloof ik, om op de hoeken van de straten te bidden, maar dat kan ook gewoon in een bidstond zijn. Als je het belangrijk vindt, dat je mooi bidt en dat je het mooi zegt, en dat de anderen zeggen, nou zo, die heeft mooi gebeden. Dan hebt u uw loon reeds, zegt Jezus. Je moet bidden om je stem in de hoge te doen horen. En je mag met je hemelse vader praten, gewoon praten. Daar hoef je niet allerlei prachtige volzinnen van te maken. Je mag met je hemelse vader gewoon praten, net als u met uw eigen vader spreekt, als u die nog heeft. Wel natuurlijk met eerbied en ontzag, dat hoort u ook met uw aardse vader doen, die moet u ook eren. Maar gewoon, en niet huichelen. En je ook niet vrome voordoen dan je bent. Je mag komen zoals je bent, dat is wat de Heer het liefste heeft. En als ik Jezus vers 6, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid of uw vader in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je altijd alleen moet bidden. Er zijn natuurlijk vele voorbeelden van gezamenlijk gebed. Jacco heeft bijvoorbeeld genoemd vrijdag het gebed rondom Petrus toen hij in de gevangenis zat. Dat ze bijeen waren in een huis, we weten van de 120 in de opperzaal. We weten van Paulus, 1 Korinthe 14, dat hij zegt dat hij het heeft over het bidden. In de vreemde taal, hij zegt daar heb ik niks aan, dus ik zeg liever een paar woorden met verstand. Dan kunnen de anderen ook hun amen daarop uitspreken. Maar het gaat erom dat we het niet moeten doen met het verkeerd motief om in het oog te lopen. Want dan heeft dat geen zin. En dan zegt hij in vers 7, als u bidt gebruik dan ook geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Wordt dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Ja, dan zou je zeggen, waarom moeten we dan nog bidden als de Heer het al weet? Ja, toch wil de Heer erom gebeden zijn. En misschien is er wel een hoofdzaak dat hij ons het voorrecht gunt om ingeschakeld te worden in zijn werk, in zijn koninkrijk. Dat wij een kanaal ook worden waardoor hij zijn zegen kan geven. Niet bidden als de heidenen, dat komt denk ik ook terug in 2 Kronieken 7 vers 14 waar de Heer zegt, hè, na Salomo, nadat Salomo gebeden heeft, die overbekende tekst, dat we in ootmoed moeten buigen. Dus niet in hoogmoed, maar in ootmoed. En dat we dan moeten bidden. En dat we natuurlijk niet moeten bidden als de heidenen, zoals, denk dan maar aan de Baalpriesters. Als dat gebed in 1 Koning 18 daar is, op de Karmel. Dan zien we de grote verschil tussen die Baalpriester die maar roepen. Dat wil niet zeggen dat u nooit mag roepen. Want Jeremia 33 vers 3 zegt, roep tot mij en ik zal u antwoorden. En de grote ondergrondelijke dingen doen zien. En er zijn ook teksten, ik zal er dadelijk wat noemen, dat David zijn hart uitstort. En soms is dat echt nodig dat het uit uw diepste wezen komt. Dat je echt alles wat in je is uitroept. Dat doe je meestal als je alleen bent, denk ik. Ook als er nood is. Dat je het echt uitroept naar de Heer. Maar wat de Heer bedoelt, maar dat we niet moeten bidden als de heidenen. Ja, daar staat dus een soort, hoe harder wij roepen, hoe beter we roepen, hoe beter wij ons best doen, zoals de meer zal de Heer gaan antwoorden. Dat is een soort omkoperij en dat is niet wat de Heer wil. Dus wij moeten niet bidden zoals de heidenen. En dan zie je ook als Elia gaat bidden, dan is daar geen geweld, hij is maar helemaal alleen. Hij moet alleen 7 keer bidden en dan geeft de Heer wat hij vraagt. Dan zegt de Heer Jezus verder hier in vers 10. Uw koninkrijk komen. Dus daar moeten we ook om bidden. Dat koninkrijk, dat moeten we blijven verwachten. Ik denk ook alleen maar aan Openbaring 3 vers 10. Dat Jezus zegt, omdat ik het bevel bewaard heb mij te blijven verwachten. Het woord van mijn volharding heb bewaard. dan zal ik u bewaren voor de uren, de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dus wij moeten Jezus blijven verwachten. Wij moeten dat koninkrijk ook van recht en gerechtigheid en van vrede blijven verwachten. En we weten niet precies wanneer het komt, maar misschien als wij er meer naar zouden verlangen en bidden dat het misschien wel eerder komt. Dat weten we niet. En dan zegt de Heer Jezus hier die pracht, of de profeet Jesaja, die zegt hier die prachtige woorden over dat koninkrijk. Want sommigen denken dat dat koninkrijk er al is. Dat wordt gepredikt. Ja, we leven nu al in een 1000-jarig vrederijk, al 2000 jaar. En dan wordt het, ja, 1000 jaar zijn met de Heer als 1 dag, en 1 dag is 1000 jaar, dus dat kan makkelijk wel langer duren. Maar als u rondom u heen kijkt, dan ziet u best dat het geen vrede is en geen gerechtigheid. Want dan zal de Satan gebonden zijn, staat er voor 1000 jaar. Nou, als mensen denken dat hij nu gebonden is, dan zijn ze echt verschrikkelijk misleid. Dus laat u niet misleiden, ook hierin niet. En Jesaja zegt in Jesaja 9 vers 6 aan de uitbreiding van deze heerschappij, van Jezus Christus, en aan de vrede zal geen einde komen. Straks wordt hij, ja, tot in alle eeuwigheid zal alles aan de Heer toebehoren. En zeker de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het ondersteunen, dan heb je het weer door recht en gerechtigheid. Zie je dat God het zo belangrijk vindt, dat er recht gedaan wordt. Want hij is recht. En hij is de wetgever. Hij is de rechter. En zit hij van nu aan tot in eeuwigheid. En de naaiver van de Heeren van de legermachten zal het doen. God gaat zijn plan natuurlijk altijd volvoeren. Elk profetisch woord wat de Heeren gesproken heeft. Dat gaat gebeuren. En de Heer Jezus leert ons hier. Dat wij daarvoor en daarom moeten bidden. Dat wij moeten bidden dat de Koninkrijk van God komt. En dat er een einde komt aan dit koninkrijk, waarin die boze nog zo tekeer gaat, waar zoveel onrecht is, zoveel ongerechtigheid, zoveel kwaad. En we weten, zoals uit Petrus, dat de Heer niet talmt met de belofte, maar dat hij dan zo graag wil dat alle tot geloof komen. Maar wij moeten erom bidden, dat is wat de Heer Jezus ons leert. En of we het nou snappen of niet, we moeten erom bidden. En dan mogen we wel zeggen, Heer, geef me er meer licht op alsjeblieft. Maar altijd eerst gehoorzamen. En dan zegt Jezus dat wij moeten bidden, u wil geschieden. Zoals in de hemel ook op de aarde, u wil geschieden. Nou, vaak, als je gaat bidden voor bepaalde zaken, en vooral als de zaken nog moeilijk liggen, dan wordt het soms eerst erger, ook voor andere mensen. En dan is daar een soort aanval om ons te ontmoedigen. Maar het is vaak nodig dat de dingen helderder worden en duidelijker worden, ook voor de persoon waar het om gaat. Maar ook, als wij bidden, Heer, u wil geschieden, daarmee belijden wij dat wij onze wil ondergeschikt maken aan die van hem. En als het nog eens voorkomt in uw leven, dat u die kant op wil, maar de Heer wil die kant op, dan is daar dat gekruisigde leven, wat zegt, Heer, niet mijn wil, maar u wil geschieden. En dat ze kan best voorkomen in uw leven. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar bij mij is dat vroeger vooral regelmatig voorgekomen. Daar moeten we leren. Want die oude mens die wil niet mee. Daarom moeten we uit die nieuwe leven. Maar daarom is het zo belangrijk om te bidden. En als we dan bidden, Heer, u wil geschieden, dan moeten we later ook niet mopperen of mekkeren. Als de Heer het anders laat gaan dan dat wij denken. Want we hebben ervoor gebeden dat zijn wil geschiedt. Dus daar moeten we de Heer ook danken. Zoals Edward vanmorgen zei, ook voor de moeilijkheden die hij doet meewerken. Voor degene die hem lief hebben. En als je de wil van de Heer niet kent in een bepaalde zaak, vraag dan eerst aan de Heer. Heer, maak uw wil kennen in een bepaalde zaak. U worstelt voor uw man, voor uw vrouw, voor uw kinderen, voor de buren of voor in de gemeentezaak. En zeg, Heer, wat is uw wil in deze? Wat moeten we doen? En dan gaat de Heer spreken. Want bidden is niet een monoloog naar de troon. Voor vele kinderen van God is bidden een monoloog naar de troon. Maar de Heer wil terugpraten. Die wil een gesprek met u. Die wil een gemeenschap met u. En als onze oren nog niet zo ver open zijn dat de Heer het er zo in kan blazen, dan spreekt hij altijd eerst door het woord. En dat is ook een hele veilige methode. Dan zegt de Heer, wil u mij eens antwoord geven. En je zult verbaasd staan hoe compleet dit woord van God is. Op hoeveel situaties heel concreet vanuit dit woord dat u kan spreken. En als u... Als dan de Heer spreekt, dan weet u ook dat hij u gehoord heeft. Dat bevordert uw geloof. En dan bevordert ook de lust om te bidden. Want het is heerlijk als de Heer terugpraat, als hij tot u spreekt. Maar dan weet je ook wat de Heer wil. En dan kun je naar zijn wil bidden. En als je naar zijn wil bidt, leert 1 Johannes 5, vers 14 en 15 ons, dan weet je dat je die gebeden ook verkregen hebt. Het is ontzettend belangrijk, dit wat de Heer Jezus ons hier aangeeft. En laten we dat nou niet gewoon een paar regeltjes maar gauw doorbidden en denken dat we klaar zijn. Nee, we moeten ons verdiepen in het woord van God. Daarom doen we dit ook vanavond. We moeten ons verdiepen in het woord van God. En proberen te begrijpen wat de Heer, Jezus ons wil leren. En weet je wat? Als we het dan gehad hebben, vers 11, dan zijn we aan onszelf toe. Oh. Denk eens na bij uzelf. Ga bij uzelf eens te raden. Hoe vaak bidt u zo? Dat u begint met uw vader. Dat u het belangrijk vindt dat zijn naam geheiligd wordt. Dat zijn naam verheerlijkt wordt. Dat zijn koninkrijk komt. Dat zijn wil geschiet. En dan zegt de Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. Pas dan komen we aan onszelf toe. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, daar komt een stukje in terug wat Vincent straks beleden heeft, of hier verteld heeft, getuigd heeft. Geef ons heden ons dagelijks brood. Je hoeft niet te bidden voor brood voor over 14 dagen, of voor de toekomst. Nee, geef ons heden. En denk niet dat dit onverschillig is. Want we hebben ook al een paar preken gehoord uit Lucas 18. En dan zegt de Heer ook dat hij zijn uitverkorenen spoedig recht zal verschaffen. Als hij een en al recht is en gerechtigheid. En hij op meerdere plaatsen in zijn woord belooft dat hij erin zal voorzien. Dan zal hij ook, als wij daarom komen over die belofte, zal hij daar ook in voorzien. Maar dat is de kernvraag waar we het al Jacco en Edward over gesproken hebben. Als de Heer Jezus komt, vindt hij dan een geloof? Van de week zijn wij een avond bij elkaar geweest als broeders om een beetje af te stemmen. En dan zeg ik, wat staat er in Hagi 2 vers 4? Ja, de rechtvaardige zal door geloof leven. Ik zeg, dat staat er helemaal niet. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus dat betekent dat ons zal geschieden naar de mate van ons geloof. Dus weer een recht van de Heere, een rechtsgang van de Heere. Als wij geen geloof hebben, dat kan hij het ons niet geven. Want die wet van het geloof, die heeft hij ingesteld. Er zoveel teksten die er altijd over gaan. Dat de Heere ons zal doen naar de mate van ons geloof. Denk maar aan Marcus 11, als hij spreekt, als je tot deze berg zult zeggen, hef u op en verplaats u in de zee, dat is ook bidden. Spreken met gezag. En je gelooft, zegt de Heer Jezus, niet twijfelt, maar gelooft, dan zal het geschieden. En als we dan niet geloven, dan moeten we onze knieën buigen en dat eerlijk belijden voor de Heer. Want ons geloof kan zo aangevochten worden, zo aangevallen worden. Dan moeten we ons niet groter voordoen dan we zijn. We moeten geen gedachten koesteren, zegt Paulus, hoger dan ons voegt. Dan moeten we dat belijden voor de Heer. Ik wil het nog graag geloven, maar ik heb het niet. Ik wil dat geloof in mij bouwen. Zodat ik in geloof kan bidden. Want u en mij, ons zal geschieden, ook als gemeente, naar de mate van ons geloof. En dan zegt Jezus, in vers 12, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Kan natuurlijk, dus dat is ook niet voor het onderwerp uitgebreid over het onderwerp vergeving als spreken vanavond. Maar ik denk dat van de 100 gesprekken die je voert met mensen in het pastoraat, dat meer dan 90... En ik zeg het voorzichtig, want ik hou daar niet bij statistisch. Dat meer dan 90 keren toch blijkt dat mensen moeten vergeven. Dat ze niet iedereen vergeven hebben en zeker niet van harte. En als wij de mensen niet vergeven, dan zegt de Heer Jezus, dan kan de Vader ons ook niet vergeven. Dan zien we dadelijk wat versies verder. Maar vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En het is onvoorstelbaar. En als je erge dingen zijn aangedaan, is vergeven niet makkelijk. Ik praat daar niet makkelijk over, want dat kan heel verschrikkelijk zijn. Maar wat wij tegenover de Heer misdreven hebben, is vaak ook niet weinig. Sommigen van ons hebben misschien heel mooi en netjes geleefd. Maar de meeste van ons, ik denk als wij eerlijk gaan worden naar de Heer toe. Als de Heer schijnt met het licht naar de Heer in ons hart, dan hebben wij toch ook veel dingen fout gedaan. Veel zonde gedaan. En dan willen we heel graag vergeving voor ontvangen. En als wij dan heel graag vergeving willen ontvangen voor de dingen die we zelf fout gedaan hebben, naar de Heer toe of naar andere mensen toe. Dan zegt de Heer Jezus, dan moeten wij ook de anderen vergeven. En dan in vers 13, dan zegt de Heer Jezus, leid ons niet in verzoeking. Je zou zeggen, ja hoe kan dat nou, want Jacobus 1 vers 2 zegt geloof ik, van houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, indien gij in velerlei verzoekingen valt. Ja, want de beproefdheid van uw geloof, die werkt volharding uit, dat hebben we toch nodig. Toch leert de Heer Jezus ons dat. Want het is beter natuurlijk, als we gevormd worden, het beeld van onze heiland, zonder die verzoekingen. Want de verzoeking houdt altijd het risico in zich natuurlijk, dat die verzoeking ons tot zonde verleidt. Sommige mensen zien dat die beproeving en de verzoeking mensen leidt en opvoedt in de genade. Maar bij sommigen zie je ook dat ze soms zelfs van het geloof afvallen. He, dat die begeerte van hun hart en die begeerte van hun vlees hun eigenlijk ten val wordt. En daarom leert de Heer Jezus hier, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus we kunnen natuurlijk allemaal zeggen, nou ja, die boze die is er. En ik doe verder als ik er niks mee te maken heb. Van de week nog zo'n man in het pad. Ja, als je te vol bent van de Heer Jezus, dan landen ze toch gewoon. Dan hoef je daar toch, ik zeg, ja, dan is Efeze 6 niet van toepassing. Dan hebben wij Gods wapenrusting niet nodig. Maar lopen we zo hoogmoedig geestelijk rond. Zeg, en daarom zit je nou hier met al die problemen. Zo worden we misleid. Wij moeten gewoon eerlijk zijn en nuchter zijn. En leren, in acht nemen, dankbaar zijn voor wat Jezus ons hier wil leren. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is wat Jezus ons leert. En dan gaat hij nog even verder. Want als u de mensen hun overtredingen niet hun overtreding vergeeft, zal uw hemelse vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtreding ook niet vergeven. Dus een van de redenen waarom onze gebeden soms niet verhoord worden, is het feit dat wij de mensen niet vergeven die ons iets hebben aangedaan. We hebben straks een liedje zo, hè, de prachtige lied 550. Dat wij moeten leven als een nieuwe schepping. Dat wij moeten leven als kinderen die vrij zijn. En Jacco heeft er vrijdagavond al wat van geschetst met die ringen. En ik wil een paar zinnen aan u voorlezen. Het geloof is de overwinning die de Satan, de wereld en alles wat in ons is zal uitwerpen. Zij brengt dit alles onder de voeten, want de heiliging is een natuurlijk gevolg van de genade in ons. Wederom geboren, uit God geboren, een nieuw hart ontvangen, een nieuwe geest ontvangen en dat nieuwe leven is in ons. Maar in onze leden, zei Paulus, zien we soms nog een andere strijd. En daar is waar vele kinderen van God in verwikkeld zitten. Waar ze ook vaak in de klem komen te zitten. In hun gedachten. In hun gevoel. En ze worden aangeklaagd. God klaagt u nooit aan. De boze wordt de aanklager van de broederen genoemd. God klaagt u nooit aan. Als u aangeklaagd wordt, is dat niet van de Heer. Als u met de Heer wandelt en u zondigt. En er kunnen grote dingen zijn, er kunnen kleine dingen zijn. Als u met de Heer wandelt, zal de Heilige Geest u in bijna alle gevallen direct bestraffen. Als u zondig tegen opzichte van de Heer, dan zult u onmiddellijk werken, als u met de Heer wandelt, onmiddellijk merken dat u vrede afneemt. Die shalom, die vrede neemt af. Dat wil niet zeggen dat je hem kwijt bent, maar die neemt onmiddellijk af. En voor die vrede komt onrust in de plaats. Dan geven we ruimte aan de zon, dan geven we ruimte aan de boos. Maar de Heere wil dat u zo snel mogelijk terug bent op de weg. De Heere wil altijd dat u zo snel mogelijk terug bent in de gemeenschap met hem. En als u aangeklaagd wordt in uw gevoel of in uw gedachten, of waar dan ook, door andere mensen, wat het ook zijn mag, is dat altijd van de vorst van de duisternis. Want dat nieuwe leven in u, dat wil zich baanbreken naar buiten. Nou, hebben we er zo vaak over gesproken, over dat sterven aan onszelf, dat verbreken van de oude mens, van onze buitenkant als het ware. Want dat nieuwe leven, dat wil zich een baan breken naar buiten toe om die ander tot zegen te zijn. De Heilige Geest verlangt om uw man, uw vrouw, uw kinderen, uw buurvrouw of uw buurman lief te hebben. Want wij hebben misschien een kleine familie, maar die scheppers zijn allemaal van de Heer. En hij wil niet alleen voor witte mensen zorgen, maar ook voor bruine mensen. Niet voor grote mensen, maar ook voor kleine mensen. Al die 7 miljard mensen wereldwijd. Daarvoor is hij ook de schepper. En die wil hij ook naar recht en gerechtigheid behandelen. En dan is het soms voor ons ook goed, denk ik, hier in het Rijke Westen. Om daar eens rekening mee te houden hoe wij omgaan met ons geld en met onze spullen. Als we dan weten dat verder weg op de wereld ook mensen zijn, ook schepselen, ook kinderen van de Heer vaak, die weinig hebben of niks hebben. Bedenk ook, als ik nog even terug mag komen, op dat vergeven, als wij dat niet doen natuurlijk, dan is dat zonde, en we weten vanuit Jesaja 59 dat altijd scheiding maakt. Hard roepen, heb ik het al over gehad. Psalm 62 vers 9, die zegt, vertrouw op hem te alle tijden, volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Dus dan mag gerust je hart uitstorten. De Klaagliederen 2 vers 9, die zegt het ook. Sta op en weeklaag je in de nacht, vanaf de eerste nachtwaker, stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere en hef tot hen uw handen op. Dat mag dus ook, hè, staat in de Bijbel. Vanwege het leven van uw kleine kinderen die van honger versmachten. Ook Paulus zegt dat trouwens tegen Timotheus. De mannen moeten bidden onder opheffing van reine handen. Vormen van gebed is ook belangrijk. Maar ik wil dat heel kort maar even. Dan zal ik het echt afronden. Want ik schrik ervan hoe laat het wel is. Maar je ziet bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2. Dan zegt Paulus tegen Timotheus. Ik roep u dan voor alles toe op. Dus voordat we aan het werk gaan, voordat we beginnen, voordat we de dag beginnen, of wat we dan ook maar ondernemen, ook binnen het Koninkrijk van God, ik roep er dan voor alles nu op, zegt Paulus, dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging gedaan worden voor jezelf, voor je vrouw, voor je kinderen, nee, voor alle mensen. Daar moeten we mee beginnen. Alle mensen. En dan gaan we naar binnen toe. Komen we verder naar onszelf. En dan zit hij ook voor koningen, voor alle die hoog geplaatst zijn, omdat wij rustig en stil leven zullen leiden in alle godsrucht en waardigheid. Ook in de wapenrusting, Efeziërs 6, vers 18 en vooral vers 18, daar staat er dat wij moeten bidden voor alle gelovigen. We moeten eens voorstellen, al die miljoenen gelovigen gaan beantwoorden en gehoord gaan worden en voor elkaar gaan bidden. Er zijn er miljoenen mensen meer die voor ons bidden. Dat is geweldig. Dus wij dat doen voor hun en hun doen het voor ons. Dan gaat dat. Het Koninkrijk van de Heer Jezus, het Koninkrijk van God gaat functioneren. Een van de belangrijkste dingen wat voor vele christenen moeilijk is gelopen om te bieden onder de leiding van de Heilige Geest. Moet je dan je verstand uitschakelen? Nee, hoef je verstand niet uit te schakelen. Mag je dan niet gewoon met je verstand volzin spreken? Natuurlijk, dat doet Paulus ook. Maar dat we beseffen dat wij het gewoon niet kunnen. Dat wij beseffen dat we het niet hebben. Dat we beseffen dat we voor ons bidden van God afhankelijk zijn. Maar dat het wel belangrijk is dat wij bidden. Natuurlijk kun je ook bidden in je hart. En we kunnen er ook nog vrome verhalen van maken. Maar we moeten ook bidden. We moeten onze mond open doen. Zodat bekend wordt bij de Heer. En niet alleen bij de Heer. Maar ook bij je broeders en zusters. En ook in de hemelse gewesten. Wat wij willen bidden van Denk ook maar aan Judas 20. Maar uw geliefde bouwt u zelf op in uw allerheiligsloof en bidt in de Heilige Geest. En ook natuurlijk dat Romeinen 8, 26, maar daar ga ik morgen nog wel meer over zeggen, dus dat laten we nu maar. Soms moeten we bidden met gezag. Ja, wij kijken een beetje ranen op, hè. Als Peter is in Handelingen 3, daar bij de verlamde komt, bij de Schone Poort. En dan zegt hij tegen die verlamde, ja, zilver en goud heb ik niet. Maar sommigen van ons hebben ook niet. Anderen misschien iets meer, dat weet ik niet precies. Maar dan zegt Peter is, maar wat ik heb, dat geef ik u. Wij zouden tegenwoordig zeggen, dat is hoogmoedig. Hij denkt dat hij iets heeft. Hij kan toch zonder Jezus ook niks doen. Peter is een beetje hoogmoedig geworden, net na Pinksteren. Hè? En op jouw prediking 3000 tot geloof gekomen, dan denk je zeker dat je alles kunt. Zo wordt het tegenwoordig een beetje gedacht en gepraat. En Petrus moet je dan eerst niet bidden. Moet je niet een week gaan vasten. Moet je niet een poosje met elkaar doen. Of dan zalven misschien of zo. Maar nu doet Petrus, je denkt wel dat je God zelf bent. Want dan zegt hij, wat ik heb, dat geef ik u. Hij wist wat hij ontvangen had van de Heer. En dan zegt hij, in de naam van Jezus Christus, sta op een wandel. Petrus maakte gebruik van de geestesgaven die hij ontvangen. Hadden we daar straks in een lied van gezongen. He? 550. Elk kind van God heeft geestesgaven ontvangen. En sommigen zeggen, ja, ik heb maar een half talent. Ja, dan weet ik niet of dat de waarheid is. Elk kind van God heeft geestesgaven ontvangen. En we hebben niet allemaal dezelfde ontvangen. En u krijgt ze ook niet voor uzelf. Ik ook niet. We krijgen ze om het lichaam te dienen. Maar op wie lijken wij het meeste? Op die man met die 5 talenten en die 2 die het ermee bewoekerd hadden. En die winst gemaakt hadden. Of lijken wij het meeste op die man met dat ene talent die het verstopt had? Misschien mogen we daar eens over nadenken. Voor onszelf. Dat is ook wat ik straks al geciteerd heb. Wat Jezus dat ook zegt. Hè, in Marcus 11, vers 23. Dat je met gezag spreekt tegen die berg van moeilijkheden. Ik ben er bijna gewoon op 2 punten. Dat ik stoppen. Maar dat is ook wel belangrijk, want dan hoor je nog alles. Er zijn ook wel eens vragen over wat is nou doorbidden. En wat is nou bidden zonder ophouden. Nou, doorbidden is bijvoorbeeld bij Elia. Ik zal het u voorlezen, 1 Koningen 18. Hij zei tegen zijn knecht, u mag ook meelezen als u per se wilt hoor. 1 Koningen 18, vers 43 en 44. Hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven, kijk uit in de richting van de zee. En toen klom er naar boven, keek uit en dan zei er is niets. Toen zei hij, ga terug. En hier staat 7 maal. Een andere vertaling die vertelt dat wat anders. Maar in ieder geval moet hij 7 maal gaan kijken. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei, zie een kleine wolk. Als de hand van de man opkomend uit de zee. En dan zei hij, ga tegen Agab zeggen, span in daal af en laat de regen u niet ophouden. Dus Elia bad door totdat hij die kleine wolk zag. Nou kunnen wij in ons bidden niet altijd direct een zichtbaar teken krijgen. Maar je kunt wel, als je bidt in de Heilige Geest, als je bidt in de Geest, zoals de Schrift ons dat leert in je binnenste, ervaren dat het gebed verhoord is. Is dat moeilijk? Het is best lastig, maar daar mogen we ook in oefenen. En dat is heerlijk als je met elkaar bent, dan kun je daar elkaar ook in versterken, als je dan eensgezind bent. Of dan vraag je aan je broeders en broeders, als ik het goed waarneem, dan geloof ik dat de Heer ons gebed nu verhoord heeft. Wat proeven jullie? En zo oefen je met elkaar, om dat met elkaar ook te beproeven, want als je klaar bent, als je doorgebeden bent, dan heeft God het gebed verhoord. Dan kan het antwoord nog niet altijd komen, dat hebben we ook gehoord vrijdag, van de geschiedenis van Daniel. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het nog een poosje duurt, maar dan weet je dat het gebed verhoord is. En wat ook van belang is, denk ik, voor ons, dat we leren bidden zonder ophouden. Als op Psalm 86 zegt, wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de hele dag. Dan is die echt de hele dag om bidden. Dan moeten wij dan niet denken, nou, die bidt niet, die bidt af en toe. Dat wil niet zeggen dat die in een hoekje zit daar de hele dag te bidden. Bidden is ook een houding, wat we kunnen doen in onze wandel, in ons dagelijks leven. Want velen van ons Die moeten overdag ook gewoon onze dingen doen. Maar het is een les om te leren dat ook als wij dingen doen en dan even tijd hebben, maar dan morgen wat verder over spreken, dat we dan ook bidden. En Jezus zegt dat ook in Lucas 18, en dat heb ik nog niet gehoord, vrijdagavond en vanmorgen, dus dat mag ik dan zeggen. Het is wel voorgelezen, dat zijn uitverkorene rechterschappen die dag en nacht tot hem roepen. En daarom hebben wij ook een etmaal gebeden met elkaar. En dat is heerlijk. Dan mag je ook op dit woord aanspraak maken als gemeente. Zeg, Heer, wij hebben een dag en een nacht tot u geroepen. Het is nog niet zo als met de herrenhutters. Hè? Graaf van Zinzendorf, we kennen dat allemaal. Die hebben 100 jaar dag en nacht gebeden met elkaar. 100 jaar is daar een 24 uur gebed geweest. Maar als je het ziet, wat die mannen door Gods genade tot stand hebben gebracht, wat daar allemaal uit is voortgekomen. En ook later natuurlijk weer in mistoestanden geraakt, als je dat leest, is bijna altijd, maar dan ook geweldig, tot zegen geweest ook van John Wesley, die een geweldige grote bediening heeft gekregen van de Heer. 100 jaar, dag en nacht geroepen. Dus als je eens kijkt, als je hier opwekking kijkt, krijgen we allemaal nog kunnen regelen met elkaar. En dan, ik heb straks al even genoemd, maar wacht op Gods antwoord. Ik lees u voor op Psalm 5. Daar zegt, de psalmist sla achter mijn stem als ik roep mijn koning en mijn God. Want tot u bid ik, s'morgens hoort u mijn stem, Heere. S'morgens leg ik mijn gebed voor u neer en ik zie, en zie ik naar u uit. Ja, blijf maar rustig, dat kunnen we wel eens vergeten. S'morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Dus hij verwacht antwoord. Het is niet zo dat hij gebeden heeft en denkt zo, ik heb mijn gebedje gedaan, ik ga naar mijn werk. Ik ga aan mijn eigen dingen. Nee, hij ziet uit naar het antwoord. Hij verwacht dat de Heer antwoordt. En ik denk dat wij dat ook moeten verwachten. Als wij bidden dat de Heer antwoordt. Want als de Heer niet antwoordt, hoe weten we dan of dat hij ons verhoord heeft? En als de Heer nou niet hoort, waarom zou ik dan morgen weer gaan bidden? Dat is, u neemt er ook geen genoegen mee als u van uw man of van uw vrouw of uw kinderen iets vraagt. U vraagt iets van uw kinderen, doe net of dat je niet bestaat. Dan pik je toch niet als vader. Of tegenwoordig wel, want dan wordt het generatieconflict wel erg groot. Maar dat pik je toch niet. Dat neem je toch niet. Dan zeg je, hey vriend, luister eens, ik heb je wat gevraagd. Mag ik misschien antwoord? Nou, zo wil de Heer toch ook dat als de Heer ons iets vraagt, wil hij ook graag antwoord. Waarom zouden wij dan geen antwoord verlangen van de Heer? De Schrift leert ons dat ook. Dat is God antwoord. Maar vele gebeden worden opgezonden aan de Heer en er wordt van de Heer geen antwoord verwacht. En ik denk dat we dat met elkaar ook moeten leren. Of als we een bidstond hebben gehad, dan zeggen we, maandagavond hadden we gebeden, dus ik heeft dan ook iemand iets gehad van de Heer, nou, het allemaal niet in een woord van de Heer. Nou, dat bemoedigt. Daar zijn we blij mee. En dan geef je richting. Nou, en zo moeten we denk ik met elkaar leren om te bidden. Psalm 85, vers 9 zegt, ik zal horen wat God door de Heer spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Nou, dat is toch geweldig. Als we zo mogen leren bidden. Ook naar aanleiding wat Jezus ons geleerd heeft vanuit het gebed des Heeren, maar ook op andere plaatsen waar wij leren. Hoe we moeten bidden, hoe we met God omgaan, dat we antwoord van hem mogen verwachten. En dat we mogen leren met elkaar dat het een geweldig voorrecht is om te mogen bidden. En zeker ook, als we morgen nog wat gaan hebben over de voorbeden, dat de Heer ons in wil schakelen om anderen tot zegen te zijn. Dan mogen we daar ontzettend dankbaar voor zijn. Ik zal kort afsluiten met het gebed. Ik geloof dat we nog een roepje gaan, maar dan moet die nog maar even. Vraag, ja, kijk.
In het begin zei je van mensen bidden ook wel in zichzelf, maar dan lees je niet zo in voor ons. Wat bedoel je
daar
precies mee?
Nou, er zijn gewoon mensen die zeggen, God woont in mij. Dus die gaan niet bidden om hun stem te doen horen in de hemel, maar die zeggen, God is in mij, dus ik kan wel met God praten. En als het ware in hunzelf praat, in hun eigen gedachten. Ja, dat is echt levensgevaarlijk. Want dan word je natuurlijk misleid. Want in de hemel, dat is die boze niet, hè, dat is je weggeworpen. maar op aarde is hij nog. Dat is ook met tegenwoordig contemplatief gebed, geloof ik. Hè. Dat is een enorm heel moeilijk woord, dat is helemaal in zwang. Dan moet je gaan zitten en dan moet je niks meer denken en wat er dan komt is van de Heer. Ja, dat is echt levensgevaarlijk. Denk maar aan wat ik straks zei vanuit Psalm 27. Ik wil, ik zal dit doen, ik zoek de zegen. De Heer schakelt onze wil ook in aan ons verstand en onze gedachten. De duivel schakelt altijd mensen uit. De Heer schakelt altijd mensen in. Dus dat zul je nog wel eens tegenkomen in je leven, Jacob. En dan ben je alert, dan kun je mensen daarmee helpen. Het is lied 3 in op toonhoogte. Ik wil het ook wel in de Bijbel opzoeken hoor. Want daar staat het ook in hoor. Cornelius. Vers 5. Psalm 27 vers 5. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek die zegen. Alleen bij uw bron van troost. Ja, lied 3 en dan het 5e vers. En dan de 4e regel. Zullen we nog kort een zegen vragen? Heren. Ik wil u zo danken. Ik wil u zo loven en zo prijzen, Heer Jezus. Dat u ons ook geleerd hebt. Dat u ons ook dat gebed gegeven hebt, Heer. Waarin wij richtlijnen kunnen ontdekken. Heer, wat voor ons nou vast is. Heer, zodat we niet zullen verdwalen. Maar vooral, Heer, dat we bij u uit zullen komen. En Vader, ik wil u zo danken, Heer. Dat die mogelijkheid er is, Heer. Om met u te spreken. Met u te communiceren. En Heer, het is vanmorgen al veelvuldig aan de orde geweest, Heer, hoe dat daarop aangevallen wordt. En Heer, we hebben dat van de week ook ervaren, maar ik prijs u, Heer, dat u meer dan overwinnaar bent, Heer Jezus. En Heer, zoals u het uw discipelen hebt geleerd, Heer, want dan kunnen we het ook lezen in de Bijbel, zoals u Paulus bidden hebt geleerd, Heer, en daar mogen we ook veel van leren. Heer, wilt u het ons ook leren, Vader, daar dank ik u voor. En ik dank u, Heer, dat we daar niet een speciaal talent voor moeten hebben, maar dat we dat allemaal hebben. En dat we dat ook niet een bepaalde graad van volwassenheid moeten hebben, maar dat zelfs uit de mond van kleine kinderen, Heer, u de lof al verkondigd wordt. Heer, daar prijs ik u voor. Dus ik dank u, Heer, voor de genade die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Heer. En Heer, het is mijn gebed. Heer, dat het nieuwe leven, Heer, steeds verder, als het ware om zich heen zal grijpen. Heer, dat ons geloof u aan zal lopen als een waterstroom. Om alles in ons leven, Heer, uit te bannen. Heer, wat niet uit u is. Heer, zodat zichtbaar wordt dat u heilig bent. Zichtbaar wordt, Heer, dat u tegenwoordig bent. Dat zichtbaar wordt, Vader, dat u leeft in ons hart. En dat u enkel recht bent en gerechtigheid. En Heer, dat u in al onze noden voorziet. Heer, en dat u de God van de vrede bent. Heer, van de shalom. Heer, dat u shalom bij ons zal heersen, ook in onze gemeente en onze gezinnen. En ik prijs u, Heer, dat u het zult doen. Jezus, omdat u de boze hebt ontwapend, u hebt openlijk over hem gezegevierd en hebt tentoongesteld. En Vader, u hebt ons alles geschonken in Christus Jezus, wat we nodig hebben voor leven en godsvrucht. Halleluja. Amen.